Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige woord. Ik lees u Psalm 77. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En ik zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Laten wij nu bidden. Heere, we hebben de dichter horen bidden. In de benauwdheid en in de verschrikking die over hem gekomen was. Zodat hij bang was, zodat hij het ook uitsprak, zijn angsten. Of God vergeten was om genadig te zijn. Zijn vrees dat de goedertierenheid zou ophouden in eeuwigheid en dat de toezegging een einde zou hebben van geslacht tot geslacht. De klachten van die man, heren, ze zijn vandaag zo herkenbaar. Ze zijn herkenbaar in de omstandigheden waarin wij met elkaar bijeen zijn, met vele belangstellenden rondom de diep bedroefde familie. Heren, we herkennen er wat van als deze dichter dat uitspreekt. Ten dagen van mijn benauwdheid zocht ik de Heere, maar als ik aan God dacht, dan maakte ik misbaar. O Heere, wij bidden van u, dat als we deze dingen herkennen, we ons ook mogen herkennen in het vervolg van deze psalm. Want daar bleef het niet bij. Er was een keerpunt. Laat dat keerpunt ook door ons mogen worden beleefd. Dat keerpunt, o God, dat we weer moed krijgen en dat we weer hoop mogen hebben. En dat we uw hand weer wel mogen zien en dat wij achter u aan mogen komen. En dat we gesterkt mogen worden en dat uw goedertierenheid beleefd mag worden. En dat te midden van al de dingen die vragen, oproepen en vragen blijven zullen, er toch iets van vastigheid, van stelligheid, van zekerheid mag worden gekend en doorleefd. Namelijk dat gij groot zijt, ook groot van goedertierenheid. Laten we mogen luisteren, heren, naar uw woord. Want alles wat mensen zeggen, dat heeft ook zoveel waarde nog niet. Maar wat gij zegt en wat gij ook op een dag als deze wilt zeggen. Wat gij op een dag als deze wilt zeggen tot Frans en tot de kinderen en tot de verdere familieleden en tot ons allen. Dat, heren, dat heeft waarde. Laat het dan door uw Heilige Geest via ons oor ook mogen komen in ons hart. En geef ons de vastigheid en de zekerheid en de vertroosting van uw woord te mogen ondervinden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Ik hoef u allemaal niet te zeggen wat er zo in de afgelopen dagen, in de afgelopen uren vooral ook, in het hart van mensen kan omgaan als we zo plotseling geconfronteerd worden met de dood. We hebben daar zo allemaal onze gedachten mee. De een heel dicht bij de overledene staande, de ander misschien wat verder weg. Maar in welke relatie we ook tot haar gestaan hebben, we zijn door de Heere bepaald bij de kortstondigheid van het leven. We zijn door de Heere bepaald bij onze menselijkheid, bij onze zwakheid, bij het onherroepelijke van de dood, bij het verdriet dat komt, bij de gevolgen van de zonde. We zijn door de Heere bepaald bij onze eigen nietigheid en kleinheid. We zijn er door de Heere bij stilgezet dat het uitnemendste van de dagen van ons leven, zoals de psalm dat ook zegt, moeite en verdriet is. Het wordt snellijk afgesneden, ons leven. En wij vliegen daarheen. Dat roept ook vragen op. Bange vragen. En we kunnen die vragen niet kwijt ook. We kunnen ze wel stellen en we kunnen ze tegenover elkaar en tegenover onszelf wel eerlijk beleiden, maar ze krijgen geen antwoord, tenminste niet terstond en ook niet eens altijd. Aanvechtingen, hevige aanvechtingen. En als we in zo'n situatie verkeren, dan kan het nog benauwder en nog moeilijker worden. En wat is dan de enige weg? Dat is toch de weg naar het woord. Om naar het woord van de Heere te mogen luisteren en te horen wat God in deze omstandigheden te zeggen heeft. En daartoe zijn we vanmiddag bij elkaar gekomen. Voorafgaande aan de begrafenis, voorafgaande aan dat laatste en dat hele moeilijke afscheid. Voorafgaande aan het neerlaten van de kist met het lichaam van Adrie Cote Peeman in de groeven der vertering. Mogen we luisteren naar wat de levende God te zeggen heeft. En wat de Heere Jezus Christus, die van zichzelf getuigd heeft, ik ben de opstanding en het leven, in zulke omstandigheden te bieden heeft. We luisteren vanmiddag een ogenblik naar dat woord uit de psalm die we gelezen hebben, de 77ste. En daarvan het 14e vers. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Waarom deze psalm? Deze psalm begint zoals het in ons leven van de week allemaal geweest is. Deze psalm begint met de aanvechtingen. Deze psalm begint met het vraagteken achter: doet God het wel goed? Is God wel wijs als hij deze vrouw van de zijde van haar man wegneemt? En als zij deze moeder op deze leeftijd bij haar kinderen vandaan haalt voor altijd? Is God daarin echt wijs? En kunnen we vandaag ook nog zijn goedheid en zijn trouw en zijn zorg voor mensenkinderen ontdekken. Asaf wist van dat probleem ook af. We hebben zelfs twee psalmen in het psalmboek waarin hij daar eerlijk getuigenis van aflegt. De 73ste, maar net zo goed ook de 77ste psalm. En dat is toch herkenbaar als deze dichter zegt: ten dagen van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was desnachts uitgestrekt. Maar het was voor hem net alsof er geen antwoord was. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God en als die vragen dan opkomen over Gods wijsheid en goedheid en rechtvaardigheid, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar, peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. En dat hele reële, en daar weten we toch ook wat van in zulke omstandigheden. Gij hield mijn ogen wakende. En die werkelijkheid, ik was verslagen en ik sprak niet. Er zijn er toch heel wat geweest die niet wisten wat ze zeggen moesten in zulke omstandigheden. Dat onze mond gesloten wordt, omdat we het niet weten. En omdat we niets meer te zeggen hebben vanuit de verslagenheid. Ik dacht, zo zegt Asaf, aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Als je dan denkt aan vroeger en hoe het was. En wat je aan elkaar mocht hebben. En hoe God je in elkaar gezegend heeft. Als je dan denkt hoe het toen was. En als je je dan realiseert hoe het nu is. En dat het nooit meer wordt zoals toen. En dat er een scheiding gevallen is. En dat er verdriet gekomen is vanwege die lege plaats. Die nog maar amper beseft wordt, maar we weten dat die plaats leeg is. Als we daaraan denken en als onze geest dat onderzoekt en met die vragen bezig is, zal dan de Heere in eeuwigheid verstoten? Houdt zijn goedertierenheid op? Heeft de toezegging een einde? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Gelukkig dat Asaf een keerpunt beleefd heeft en dat hij in deze moeite en in deze aanvechtingen en in deze bange vragen en in de duisternis die over zijn ziel gevallen is, niet is blijven steken, dat hij er niet in omgekomen is. God heeft hem een keerpunt gegeven. En toen ging hij de dingen vanuit een ander oogpunt bezien. Dit was ook de werkelijkheid. En voor die werkelijkheid schaamt hij zich niet als hij die beleidt. Want dit zijn de angstige vragen die in een klein, nietig, verslagen, zwaar beproefd mensenhart bovenkomen. Maar er is van God uit ook nog een ander aspect. En daar heeft Asaf kennis aan gekregen. En hij heeft er getuigenis van afgelegd in die woorden die ik u speciaal wil voorhouden vanmiddag. O God, uw weg is in het heiligdom. En met dat heiligdom bedoelt deze Israëliet het heilige der heiligen. Het allerheiligste gedeelte van het huis Gods in Jeruzalem. Daar heeft Asaf weet van gehad. Hij hoorde bij de priesterstam Levi. Hij heeft dienst gedaan als priester in dat heiligdom. Maar hij is nooit hoge priester geweest. En daarom is hij ook nooit verder gekomen dan het heilige. En hij is nooit geweest in het heilige der heiligen. Hij heeft dat voorhangsel daar wel zien hangen. Maar dat voorhangsel hield hem buiten. Dat gaf hem geen toegang, zoals er van heel Israël slechts één, en dat ook nog maar één keer per jaar, toegang had tot dat allerheiligste. Alleen de hoge priester. En dan ook nog maar alleen die ene keer in het jaar op de grote verzoendag. En dan ook nog alleen als hij het offerbloed meebracht, omdat daar in dat allerheiligste voor Gods heilig oog te sprenkelen. Waarom was daar geen toegang? Omdat God die plaats gekozen had om daar te wonen onder zijn volk. Maar hij is de heilige. Hij is de majesteitelijke God. En Israël en elke Israëliet is een zondaar. En daar kan toch geen gemeenschap zijn tussen die heilige en die onheilige. Vandaar die scheiding, vandaar dat voorhangsel. En toch is de heilige de genadige. En vandaar die mogelijkheid aan Israël gegeven dat de hoge priester er toch één keer per jaar naar binnen mag om verzoening te doen. En om de verbinding te leggen. De verzoening, de vereniging met God op grond van het offer, op grond van het offerbloed. Nu daar, zo heeft Asaf geweten, daar in dat heiligdom is Gods weg. Daar vallen de beslissingen. Daar is hij koning die alle dingen regeert en bestuurt. En die zijn weg gaat met elk mens. En met elk mensenkind. Onbegrijpelijk, ondoorzichtig. Denkt u maar aan dat voorhangsel. God verklaart het niet. Vragen blijven vragen. Moeiten blijven moeiten. God is, hij zegt het hier ook, groot. En zoals Job daaraan toevoegt. En wij begrijpen hem niet. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Dus dan is de dichter nog even ver als in het begin. Nee, alleen als we aan dat voorhangsel denken en aan het ondoorzichtige en het ondoorgrondelijke van die weg van de Heere die daar in dat heiligdom is. Ja, dan zou je zeggen dat hij nog even ver is als toen hij met zijn vragen zat. En toen hij in zijn vragen dreigde om te komen. En toen hij misbaar maakte. Maar er is nog meer in dat heiligdom. Want ik zei het al, daar mocht de hoge priester komen. Daar stond de ark. Daar was het verzoendeksel. Daar is genade. Daar is de openbaring van Gods barmhartigheid. Juist daar. En die plaats achter dat voorhangsel in dat heiligdom waar dat bloed gesprenkeld wordt. Die plaats is juist de profetie van dat andere heiligdom. Straks. Waar het offer gebracht gaat worden. Die heilige grond bij het vloekhout. Want reken erop dat dat heilige grond is. Daar waar de Heere Jezus zijn bloed gaf. En waar de Heere Jezus zijn vragen uitklaagde. En waar de Heere Jezus naar God zijn handen uitstak. En misbaar maakte als hij aan God dacht. Waar de Heere Jezus het beleefde, heeft de toezegging een einde. Heeft God vergeten genadig te zijn. Waar de Heere Jezus het uitklaagde in zijn allerbangst. Waarom, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar vindt Asaf rust. Dat is ook de enige plek voor een gefolterd en verslagen en opgejaagd en benauwd en beangstigd hart om rust te vinden. Daar waar God op grond van het offer verklaart dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Waar God verzoend wil zijn met de zondaar. En waar God in al de noden van zo'n arm mensenleven binnen wil komen. En omdat Asaf dat gezien heeft, daarom zegt hij in onze tekst ook, o God, wie is een groot God, gelijk God. Groot in zijn onbegrijpelijkheid en in zijn majesteit. O, het kan een beproeving, het kan een zware beproeving zijn om die onbegrijpelijkheid en ondoorgrondelijkheid van God in ons leven te moeten ontmoeten en ermee te moeten leven. Anderzijds, het is ook zo'n rijke vertroosting dat we te maken hebben met een God die we niet begrijpen kunnen. Een God die we niet begrijpen kunnen is groter dan wij zijn. Een God die wij aan ons zouden kunnen onderwerpen als we hem wel zouden begrijpen, die zou met onze noden ook geen raad weten. Net zo min als dat wij met elkaars noden raad weten. Een God die zo klein is dat we hem wel konden begrijpen, zou op rouwbezoek, om het zo te zeggen, ook geen woord kunnen uitbrengen. Maar een God die groot is, die ook boven onze noden en onze vragen uitstijgt, een God die groot is, weet ook met de grote nood van een zondaarsleven raad. Weet met de grote rouw van een verslagen hart raad. Deze God, Asaf heeft gezien, dat is de God die in het heiligdom woont. En die daarom ook groot van goedertierenheid en waarheid is. Het is deze grote God die de gebogenen opricht. Het is deze grote God die de moeden kracht geeft. Het is deze grote God die doet wat mensen misschien wel zouden willen, maar niet zouden kunnen. Het is deze God die krachten geeft en voor wie het volk zijn sterkte heeft. En dan mag Asaf ook nog verder kijken. En leest u verder in deze psalm, dan komt hij nog een keer op die weg van de Heere terug. En dan zegt hij hetzelfde als wat hij in het begin gezegd heeft. En nu vanuit de geschiedenis van zijn volk, uw weg was in de zee. Vers 20. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. Alweer dat onbegrijpelijke, dat de Heere geen rekenschap geeft van zijn daden. Maar dat is niet alles. Want in dat volgende vers zegt hij, en hoewel Gods weg in de zee is, en hoewel Gods voetstappen niet bekend werden, toch leidde hij zijn volk. Gij leidt uw volk als een kudde. Die God, zo groot, is zo nederbuigend, dat hij de herder van een kudde schapen wil zijn. En hij geeft ze zijn leiding, hij geeft ze zijn hulp, hij geeft ze zijn bijstand. Is Asaf er dan uit? Jazeker. Nou, eruit, hij kan er overheen zien en hij kan ook verder. En wie zo door de Heere geleid wordt, wie zo Gods woord mag horen, te midden van al de aanvechtingen en de bestrijding, wie Gods stem mag horen, als alle menselijke stemmen, en soms is dat ook maar goed, gaan verstommen en stilvallen. En wie zo in die persoonlijke ontmoeting met de Heere bij zijn woord mag horen dat God hem iets te zeggen heeft uit het heiligdom, die kan verder. Die hoeft niet te bezwijken. Ik denk aan die andere psalm, de 18e. Daar komt hetzelfde ook weer uit. Ook weer die weg van de Heere. Maar weet u wat David zegt? David, die ook geweten heeft van die diepten en van die duisternissen en van die aanvechtingen. En die ook de strijd gekend heeft. Is God vergeten genadig te zijn? Die weg van de Heere, die voor David ook menigmaal zo raadselachtig was. Wat is hij in zijn leven allemaal niet tegengekomen? Wat moest hij allemaal niet ondervinden van mensen die wegvielen, van een zoon die hem ontnomen werd en van anderen die bij hem vandaan gingen, of door de dood of op een andere wijze. Wat zegt hij van Gods weg? In het geloof. Gods weg. En we begrijpen het niet, maar het geloof mag het toch nazeggen. Gods weg is volmaakt. Volmaakt. En wie dat mag weten en geloven en beamen, die mag er met David ook achteraan zeggen, het is God die mij met kracht omgordt. En hij heeft mijn weg toch volkomen gemaakt. kunt u er een beetje in meekomen op deze dag. Met al de verslagenheid en met al de vragen waarmee wij zitten en waarmee we naar het kerkhof gaan. Kunt u er toch in meekomen als David, als Asaf in onze tekst zegt, wie is een groot God, gelijk God. Wie zou dat nou kunnen doen, wat deze God doet. Zo helpen, zo ondersteunen, zelfs zo geloof geven. Zoveel moed geven om verder te gaan. En dan klinkt daaruit dat heiligdom waar de weg van de Heere is. Dan klinkt daaruit dat heiligdom een stem. En die klinkt tot ons allen. En die zegt met grote aandrang en met grote ernst en met grote klem. En we voelen daar vandaag toch wel wat van aan, nietwaar? Die stem zegt, geeft u ook bevel aan uw huis. Want ook gij zult sterven. Duidelijker kan het toch niet gezegd worden. Dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? God zegt vanuit zijn heiligdom. En hij zegt het omdat hij geen lust heeft in ons verderf, maar in ons behoud. Mensenkind, zult u er rekening mee houden. Mensenkind, u wordt niet allemaal 80 of 90. Mensenkind, u kunt ook afgesneden worden in de kracht, in de bloei van uw leven. U kunt ook weggerukt worden uit de kring van uw gezin. Mensenkind, houdt u er rekening mee dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat we God moeten ontmoeten. Dat zegt die stem. Dan klinkt er nog een stem uit tot heiligdom. En die zegt tot al diegenen die deze God niet kennen. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem toch aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat zegt die God ook, die groot van goedertierenheid is en die het vandaag op een hele bijzondere en indringende manier ons wil laten weten dat er bij hem behoud, dat er bij hem redding is van ons verloren leven, die het ons wil laten weten dat er door Christus een geopende deur is. En dat God op grond van dat offer van Christus genade wil bewijzen. Vanuit dat heiligdom klinkt nog een stem. Tot alle die bedroefd zijn. Dat zegt de Heere tegen jou, Frans. Dat zegt de Heere heel bijzonder tegen jullie, kinderen. En dat zegt de Heere heel bijzonder ook tegen de anderen in de familie die rouw dragen en die verdriet hebben. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Want hij zal het maken. En die stem uit het heiligdom die zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. En die stem heeft speciale beloften voor verslagenen van hart. Voor mensen in de nood van hun leven, in hun weduwnaarschap. En als ze hun moeder kwijt zijn. De Heere is een bron van troost en barmhartigheid. Zoek die God en ga die weg achter hem aan. Heere, ik begrijp u niet. Maar ik wil u toch volgen. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Amen. Wij zullen danken en bidden. Heere, we zien op tot u ook nadat we uw woord gehoord hebben en nadat we kennis genomen hebben van het keerpunt. We moeten naar het heiligdom. Ergens anders vinden we geen rust. En dat heiligdom, Heere, dat is enerzijds ontoegankelijk voor ons. En toch hebt u gezegd wat daar gebeurt. En toch is daar juist de vergeving. En de goedertierenheid en de barmhartigheid. En toch is daar de vertroosting. Dat heiligdom. En dan hoeven wij niet blij te blijven staan bij Asafs heiligdom, heren. Want dan hebt u ons in het Nieuwe Testament dat andere heiligdom laten zien. Dat heiligdom van Golgotha. Dat ondoorgrondelijke. Dat gij uw eigen zoon niet gespaard hebt. Maar dat u hem overgegeven hebt in de dood. Opdat zondaren door zijn sterven zouden leven. Dat ondoorgrondelijke, dat uw eigen zoon, die gezegd, van wie gij gezegd hebt dat hij uw veelgeliefde zoon is, in wie ge al uw welbehagen hebt, in die verschrikkelijke benauwdheid, toen hij de zonde van zijn volk in zijn lichaam moest dragen op het hout, moest ondervinden, God antwoordt niet. En toen is het gebeurd, heren, toen is de weg geopend. Door de dood van Christus. En u kunnen verslagenen van hart en beproefden van geest en benauwden van gemoed. Tot die troon der genade vluchten en gezegd, het ga nu die weg maar. Laten wij, zo spoort de apostel aan, laten wij dan toegaan tot de troon der genade. Om daar geholpen te worden, ook in onze rouw, ook in ons verdriet. Want daar is die barmhartige hoge priester, die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die in alle dingen verzocht geweest is zoals wij. Die ook weet van leed, van verdriet, van rouw, van pijn, van tranen bij het graf en bij de dood. Om daar door hem geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter genade, ter bekwamer tijd. Maar dan is er bij hem nog veel meer. Dan is er voor hem niet, bij hem niet alleen maar hulp in onze tijdelijke nood. Dan is er bij hem ook veel vergeving. Dan is er bij hem ook genade om u waarachtig te vrezen. Om onze weg op u de Heere te wentelen. Om op u te vertrouwen. Dan is er genade. Volop genade voor elke nood, ook voor de zondenood. We danken u ervoor, heren, dat Adrie Cote Peeman 48 jaar heeft mogen leven. En dat ze in haar leven een taak heeft gehad en een taak heeft mogen verrichten. En dat ze veel betekend heeft voor allereerst degenen die heel dicht bij haar stonden, met name in de kring van haar gezin. En dat u haar die tijd, en wij zouden vandaag misschien geneigd zijn om te zeggen, maar dat was toch wel te kort, die tijd. Maar dat ge toch haar die tijd gegeven hebt om te zorgen, om lief te hebben en om betekenis te hebben. Heren, we danken u ervoor dat ze haar mochten hebben. Maar nu alleen de herinnering nog en daarom ook het verdriet. Hoe meer iemand betekend heeft, hoe groter de lege plaats is en hoe smartelijker het gemis. Daarom, heren, we dragen ze aan u op. Frans en de kinderen bijzonder. Voor deze dag en voor de gang naar het kerkhof. Maar niet alleen voor deze dag en niet alleen voor dit werk, maar ook voor de tijd die komt. We dragen ze aan u op. En we bevelen ze aan u aan. Heren, wilt gij ze genadig zijn en laat uw oog in ontferming op hen rusten en geef dat ze zo hun vrouw en hun moeder aan u de Heere mogen overgeven, ook voor de eeuwigheid, om haar in uw handen te leggen en te laten liggen in de handen van die God die wel onbegrijpelijke dingen doet, maar toch geen verkeerde dingen, geen onrechtvaardige dingen. In die handen van die God, die groot is, maar ook groot van goedertierenheid. In de handen van u, de Heere, van welke handen gezegd wordt dat het milde handen zijn. Ook als ze kastijden, ook als ze pijn doen. Gedenk ons, heren, op de weg naar de begraafplaats en straks ook daar, om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en aanwezigen, dan is nu thans de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoten der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zeg op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik nu de familie en aanwezigen wederom verzoeken om te gestaan.
Laten we nog een keer Gods woord openen en samen luisteren naar wat de Heere ons heeft te zeggen. Ook nu wij weer terug zijn van het kerkhof en nu we voor een toekomst staan waarvan niemand kan zeggen hoe die eruit zal zien. In die zin weten wij niet wat morgen wezen zal en wat overmorgen wezen zal. We weten wel dat de dingen niet zorgeloos zullen zijn en dat het leven niet gemakkelijk zal wezen. Zeker niet voor degene die vandaag zoveel liefs moesten achterlaten. Niet zonder zorgen, niet zonder moeite. Het wordt ook nooit weer zoals het in dat gezin was. Maar wat er ook veranderd is, God is dezelfde. En het is deze God die in Jesaja 40 zegt: heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En omdat dat zo is, Daarom mag de dichter van Psalm 121 zeggen: ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren nog slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Wij zullen voor Gods aangezicht buigen en hem nogmaals aanroepen in gebed. Heere, aan het einde van deze dingen, aan het einde van deze droeve plechtigheden, aan het einde van deze zware opdracht, mogen wij weer hier zijn en mogen wij nog een ogenblik voor uw heilig aangezicht treden. We danken u ervoor, Heere, dat u kracht gegeven hebt en dat we het werk konden volbrengen. Dat u ondersteund hebt, ook bij dat open graf, bij dat ingrijpende en ontroerende moment, toen we er getuigen van waren dat wij het lichaam van de overledene ter ruste hebben gelegd in de schoot der aarde. We danken u ervoor, Heere, dat daar ook uw woord mocht klinken en dat er nog een oproep mocht uitgaan tot de levenden, want zo stonden we daar. En wij mochten ook nog weer van dat kerkhof terugkeren. Wij behoefden er niet neergelegd te worden en achtergelaten te worden. Wij mogen nog verder. En misschien dat er zijn in ons midden die dat verder gaan niet zozeer aanvoelen als een mogen, maar meer als een moeten. En die niet weten hoe. Maar Heere, nu geeft u de moeden kracht. En u vermenigvuldigt u de sterkte, degene die geen sterkte heeft. En die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En omdat dat door u gezegd wordt, kan het antwoord van een mens in de vorm van het gebed en van de belijdenis zijn: mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Heere, laat het zo ook mogen zijn en laat het zo mogen worden beleefd. Geeft u dat, de rouwdragenden, geeft u dat aan Frans, die zonder zijn Adrie verder moet. Geeft u dat aan de kinderen, die zonder hun moeder verder moeten. Ze hebben het zo hard nodig, Heere, dat u hen tot een toevlucht wilt zijn. En dat u hen met uw genade ondersteunt. Laat het hen, ook voor de tijd die voor hen ligt, aan niets ontbreken. En geeft u dat aan een ieder die vandaag de pijn en de smart en de rouw vervult, voelt. Laat uw genade ons met haar troost verrijken, Heere. En zo dragen we elkaar aan u op, als we samen voor uw heilig aangezicht getreden zijn. Laat uw zegen ook op het woord van deze dag nog mogen rusten. Laat de stem uit het heiligdom gehoord worden. Laten we het niet naast ons neerleggen. Heere, we hebben dat misschien in ons leven al zo vaak gedaan. En zo vaak hebben we allerlei roepstemmen mogelijk al in de wind geslagen. En dat kan nooit straffeloos gedaan worden. U komt er toch een keer op terug. En daarom doe het ons verstaan, ook wat u ons vandaag door al deze dingen heen gezegd hebt, Heere. Maak dat wij van onze hartleersheid verlost worden. En dat ons hart teer en ontvankelijk mogen zijn voor de indrukken die vanuit de gebeurtenissen, maar vooral ook vanuit uw woord naar ons toekomen. Laat het gestrooide zaad vruchten mogen dragen. En wilt gij uw naam door dit alles heen nog verheerlijken, o God. De rimpeling in de vijver van ons leven. Ach, die kan zomaar weer weg zijn, want morgen dan zijn er weer andere dingen die onze aandacht vragen. Maar laat het zo niet wezen, o God. Laat het diepe indrukken nalaten en vruchten voortbrengen voor de eeuwigheid. Uw naam tot verheerlijking. We danken u voor al het goede. En we bidden u, geef ons rust in ons gemoed, te midden van de raadselen en te midden van de stormen. Geef ons vrede met uw weg. Breng ons daar waar we het eerlijk en oprecht vanuit de grond van ons hart mogen belijden. Uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God, gelijk God, dat we het eerlijk en oprecht mogen belijden vanuit de beleving. Gods weg is volmaakt en dat we eraan toe mogen voegen. En hij heeft ook mijn weg volkomen gemaakt. Zegen ons om Jezus wil. Amen.
Mag ik nu allereerst de familie verzoeken mee te volgen naar het verenigingsgebouw.
En tot slot kunt u nog luisteren naar de toespraak die dominee Den Butter op het kerkhof aan het geopende graf gehouden heeft.
En aanwezigen, nu het de Heere behaagd heeft Adrie Kooten, geboren Peeman, op de leeftijd van slechts 48 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Het ligt in de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Zo lezen we allemaal op de kaart die in verband met het overlijden van het Arendtje Petronella Peeman verzonden is aan bekenden en vrienden. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Een woord uit de 39ste psalm, en dat is alweer zo'n psalm, zoals ook de 78ste, waarin we in aanraking zijn gekomen met de moeite en de kortstondigheid van het leven en de vragen die dat oproept. In die 39ste psalm zegt de dichter dat God zijn dagen een handbreed gesteld heeft en dat zijn leven als niets voor God is. En dat onze dagen snel voorbij gaan. In die psalm wordt gesproken ook over de ijdelheid van vele dingen van dit aardse leven. Men brengt bijeen, zo lezen we bijvoorbeeld, en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nog ingrijpender, in deze psalm wordt ook gesproken over onze zonde. Onze zonde die God voor zijn heilig aangezicht stelt. En wat dan? En in die problemen, in die grote nood van ons leven, van sterfelijkheid en van ijdelheid en van zondigheid, zegt de dichter, en nu wat verwacht ik, o Heere? En wat verwachten we dan? Als je zo over een kerkhof loopt en je let eens even op de geboortedata op de stenen en op de sterfdata die op de stenen vermeld staat, dan zie je dat er mensen gestorven zijn in hoge ouderdom. En vergelijk je je eigen leven daarmee, dan zou je zeggen, nou, zover ben ik nog niet. Ik heb de tijd nog. Is dat wat wij verwachten? Is dat wat we verwachten, dat we er misschien nog een paar jaar bij krijgen? Of een paar tientallen jaren? Is dat wat we hebben of wat we hopen? Als je in het leven rondkijkt, dan zie je dat mensen soms heel wat kunnen bereiken. En dat er van ijdelheid en van vergankelijkheid niet altijd direct sprake is. Is het onze hoop dat ons leven misschien ook nog wat nut en wat vruchtbaarheid kan hebben? Is dat onze hoop? Als je om je heen kijkt in de godsdienstige wereld, dan zie je dat mensen over de zonde en over het probleem van de zonde soms makkelijk heen stappen. En dat ze zichzelf verontschuldigen en zichzelf hun zonde vergeven. Is dat wat wij misschien ook verwachten, dat we er op deze manier uitkomen? De dichter wist een betere weg. En die stond ook afgedrukt boven de rouwkaart. Mijn hoop, die is op u. Als we sterven moeten, dan moeten we een hoop hebben die bij God vast ligt. Als we met de ijdelheid en de moeite van het leven in aanraking komen, dan moeten we een hoop hebben die bij God vast ligt. En als we met onze zonden en ongerechtigheden in aanraking komen, dan moeten we een hoop hebben die bij God vast ligt. Dat is ook de enige hoop. Dat is ook de enige toevlucht. Dat is ook het enige waarmee een mens verder kan. En nu is het de vraag aan ons allemaal, als dat persoonlijk getuigenis van deze dichter op de rouwkaart staat, en als dat vandaag hier bij het open graf ook nog een ogenblik klinken mag, is dat echt ook onze hoop? Stervelingen als we zijn, wat verwachten wij? Mijn hoop die is op God. Is het zo? Is dat echt waar? Kunnen wij, zoals de andere dichter zegt, dat voor onszelf ook getuigen? Maar na de dood is het leven mij bereid? En als het leven moeite en zorgen brengt, is het dan echt onze hoop om bij God te schuilen, daar waar het veilig is? En als onze zonden voor ons staan, is onze hoop dan gevestigd op dat offer, die gerechtigheid, die zaligheid die in de Heere Jezus Christus is, in de door God gegeven zaligmaker? Dan alleen kunnen we echt getroost verder. Dan alleen kunnen we, als het zover komt, ook zalig sterven. God geven dat enkele woord uit die 39e psalm ook werkelijk in onze ziel geschreven mag staan. En dat we door die kracht die God daarin verleent, verder kunnen. Frans, dat heb jij bijzonder nodig. Met Petra en Reinier. En Marjolein en Johan. En Anne-Wien en Gerard. Jullie hebben voor die tekst gekozen. Laat dat ook inderdaad nu en in de toekomst de belijdenis van jullie hart mogen zijn. Om het steeds bij God te zoeken. Hij heeft tot nog toe geholpen. Door een hele zware weg, nietwaar? En door hele veel moeite heen. Maar heb je oog op God gericht. En komen de tranen, laat het dan wezen bij jullie zoals bij Job. Mijn oog druipt tot God. Hij is een toevlucht te allen tijden, geloof dat. Hij is een helper in de nood. Hij is groot van goedertierenheid. En al begrijpen we hem niet, toch is hij barmhartig en genadig. En God geven dat jullie rijke ervaring mag zijn. En ik wens het de andere familieleden toe, jullie verliezen heel wat. Kort geleden je moeder verloren. Al eerder, we kwamen langs het graf ook nog van Gerard, ook weggevallen. Zo komt de tijd voor ons allemaal, ook voor jullie. De dood breekt nu al in jullie gelederen in. En waar zullen wij zijn in de eeuwigheid? En de anderen verder weg, in de familiekring, in de bekenden en vriendenkring. Laten we deze dag niet vergeten. Laten we niet voortgaan zonder die God en zonder onze hoop op hem te mogen hebben stellen. Hij heeft geroepen, ernstig en dringend. En hij heeft geroepen terwijl het voor ons nog het heden der genade is. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En hij is te vinden. Hij laat zich vinden door een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Zo zou ook van deze stroeve dag nog geestelijke winst, geestelijke vrucht kunnen voortkomen. Van harte al degenen die bedroefd zijn, Gods ondersteunende genade toegewenst. Frans, ook voor je moeder en voor de tantes. Laat uw verwachting van de Heere uw God zijn. Laten wij in het besef dat die God vandaag nog barmhartig en genadig is, ook bij dit geopende graf belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Bij de begraafplaats weer gaan verlaten, zal de schoonzoon van de overledene nog een enkel woord van dank trachten te spreken.
Geachte aanwezigen, namens de familie wil ik een woord van dank uitspreken. In de eerste plaats willen we de dominee bedanken voor de vele malen dat hij ons heeft bezocht in de afgelopen dagen en voor de woorden van troost en ondersteuning die hij tegen ons allen, maar ook tegen een ieder van ons persoonlijk mocht spreken. In de tweede plaats willen we de dokter bedanken voor de wijze waarop hij papa opgevangen heeft gedurende de eerste uren dat mama overleden was. Bovendien willen we hem ook bedanken voor zijn dagelijkse bezoeken en zorg voor ons gezin in de afgelopen dagen. In de derde plaats willen we Jan van der Slik en zijn medewerkers bedanken voor de discrete en uiterst zorgvuldige wijze waarop hij alle zaken die te maken hebben met de begrafenis heeft geregeld, maar ook voor de persoonlijke en warme manier waarop hij voor een ieder van ons klaar stond. In de vierde plaats willen we bedanken alle familieleden, vrienden en buren die de afgelopen dagen steeds voor ons hebben gezorgd, omdat we daar niet zelf altijd toe in staat waren. Ten slotte willen we iedereen bedanken voor de steun en voor de vele blijken van medeleven die we naar aanleiding van het zo plotseling overlijden van vrouw en moeder hebben ontvangen. De overweldigende hoeveelheid blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, heeft ons diep geroerd.
Is er dan een einde gekomen aan deze zozeer droeve plechtigheid? Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar het kerkgebouw waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er gelegenheid de familie met de verlies te condoleren in de zaal achter de kerk en zal u een kop koffie worden aangeboden zover dat mogelijk is.